mannen in het huis hebben. Amen. We moeten wel meer mannen in het huis hebben. We zijn maar met drie. Echte mannen prijzen God. Amen. Halleluja. Nummer 21, vers 4 tot en met 9. Van de Hor, dit spreekt over de Israëlieten die in de woestijn zaten. En ze waren daar 40 jaar lang. En dit vertelt een deel van hun verhaal. Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood, we hebben geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. En Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem, laat een slang maken, bevestig die op een staak. En iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. En Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Halleluja. Even naar Johannes hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 15, MBG. Johannes 3, 14 en 15. Halleluja. Iedereen die gebeten was en keek naar de slang op de stok, bleef in leven. En dit is wat Jezus zegt. Zoveel jaren later. Nee, MBG. Nee, trouwens moest de MBV doen. Nu is het MBG. Ja. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Jezus maakt hier eigenlijk referentie naar het verhaal dat we eerst hebben gelezen. Hij zegt, zoals Mozes die slang in de woestijn omhoog heeft gehoffen, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, hij dus, opdat een ieder die in hem gelooft, die dit ziet, die gelooft dat hij doet aan dat kruis, eeuwig leven zal hebben. Amen. Ik heb vorige week gesproken over het belangrijkste wat je in je leven kan verwerpen, is God leren kennen. En zijn Zoon Jezus Christus die gestorven is voor onze zonden. Je kan God niet reduceren tot een lijstje van do's en don'ts. Je kan God niet in een doosje steken en een religie en een traditie van maken van als ik dit doe en dat doe ben ik safe en oké. Jezus zei in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u mogen kennen en uw Zoon Jezus Christus. Het eeuwige leven is niet gereduceerd tot een paar regeltjes en een paar dingen die ik kan doen voor God. Nee, eeuwig leven hebben is hem leren kennen. Is hem persoonlijk leren kennen, een relatie met hem hebben, geen traditie, en uit die relatie komen al die verschillende werken voort, zoals bekering, zoals geloof in hem, zoals het doopsel in het water en in de Heilige Geest, zoals een heilig leven leiden. Dat komt voort uit een relatie met hem, komt voort uit hem beter te leren kennen. Paulus zegt, ik heb alles bekeken als afval, al mijn intellect, al mijn informatie die ik heb opgedaan, alle dingen over de wet van Mozes, het is allemaal beschouwd als onderdanig, onderwerpend aan de kennis van hem te kennen en hem gekruisigd. Halleluja. Als we denken aan de verhaal in de Bijbel, hetgeen dat we nu juist hebben gelezen, als we denken aan de verhaal in de Bijbel over slangen, dan denken we meestal over Adam en Eva. Hè? Dat is het eerste wat naar boven komt, waarschijnlijk is het verhaal van de serpent. En als we dan dit verhaal bekijken, dan velen kennen misschien het verhaal zelfs niet van deze slangenplaag in Numerieke. Wie van jullie had er nog nooit van gehoord of nog nooit gelezen? Wees maar eerlijk. Dat is goed, prijs de Heer. Oh, het is niet goed, maar je zal een openbaring krijgen vandaag als de Heer het wil. Maar de Heer wil het. Amen. En dus velen kennen het verhaal van de slangenplaag in Numerieke niet. En als je het kent, is het zowat een vreemde passage. Hè? Als je het niet goed begrijpt, Dan slaag je daar maar liever over. Of je denkt van, ja, wat doet die Mozes hier nu? Een koperen slang op een stok. En als ze ernaar kijken en ze werden gebeten, dan zouden ze niet sterven. Wat is, hè, wat een vreemde God dat die dingen beveelt aan Mozes en aan zijn volk om te doen, zou je kunnen denken. Amen. Dus natuurlijk, als je God niet goed kent, ga je zo'n ding eens denken. Maar als je God beter leert kennen, dan weet je, hij heeft de reden voor alles. Amen. Als hij vraagt om een koperslang te maken en op een stok te zetten, dan doen ze dat. En dan geloven ze, oké, we zullen het doen zoals de Heer het zegt, dan zullen we blijven leven. Als je God niet kent, dan ga je hem niet geloven en niet op hem vertrouwen. Ga je het niet doen, ga je er niet naar kijken, maar dan sterf je ook. Amen. Aangezien Jezus er iets over zei in het Nieuwe Testament, iets heel belangrijk, doen we er misschien goed aan om dit verhaal in Numerieken eens van nabij te bekijken. Het is niet zomaar iets dat we kunnen overslaan, want Jezus doet er referentie naar. En alles waar Jezus refereert, kunnen we maar beter even van nader bekijken. Dus u weet, Israël doolt rond in de woestijn al een geruime tijd, bijna 40 jaar lang. En de generatie die uit Egypte is bevrijd door de Heer, is er nog steeds. En ze klagen nog steeds. Ze zijn nog steeds ongeduldig. Ook al heeft die generatie fantastische dingen gezien. Door de hand van God. Ze hebben de Rode Zee zien opensplijten. Ze hebben de plagen gezien overkomende over het volk van Egypte. Ze hebben gezien hoe dat die wolkenkolom elke dag tijdens de dag met hun meegaat. En een vuurpilaar tijdens de nacht om hun warm te houden met hun meegaat. Elke dag zagen ze daar vers brood. Manna vallen uit de hemel. Het was brood, engelenbrood. En toch hebben ze de nerve, hebben ze de, hoe moet ik zeggen, het lef om te zeggen, we hebben geen brood. Ga maar terug voor jou, nummer 21. We hebben geen water. Maar ze hadden hemelsbrood en ze hadden water dat uit een rots kwam. Elke dag. En broeders en zusters, als je dacht dat het een klein rotsje was, waar dat een beetje water uit van onder sijpelde. Nee hoor. Daar zat 1 miljoen plus, ongeveer 2 miljoen mensen, vrouwen, kinderen meegerekend, in de woestijn. Op een oppervlakte denk je dat water dat een beetje sijpelt uit een klein rotsje genoeg is voor 2 miljoen mensen. Daar moeten duizenden liters, dat moet een rivier zijn. Halleluja. Sommige archeologen en bijbelwetenschappers denken de plaats te hebben gevonden waar dat die rots was. Het is een enorme rots dat ze ergens gevonden hebben in de woestijn, ik ben vergeten de plaats, die opengespleet is. Ze zien daar zelfs een beetje verbrande dinges rond. Maar het is een enorme rots. Enorm. Echt een enorm. Het is niet een klein dingetje. Hè? Maar er is een splijtage in die rots. En ze zien dat er vormen zijn van, hoe zeg je dat, zo water, sedimentatie of zoiets. Ze zien in ieder geval dat een enorme kracht dat heeft moeten doen splijten. Erosie, dat is het. Erosie. Amen. Dat is waarschijnlijk, we kunnen natuurlijk niet 100% zeker zijn, de plaats of waar dat Mozes heeft moeten spreken tegen de rots. En de rots pleet open en water gutste eruit. Dat was een rivier, dat was een rivier. Dat zagen zij dus. Elke dag. Dat water. En toch hebben ze het lef om te zeggen, we hebben geen water. We hebben geen brood. En we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Het was dus een ondankbaar volk. Ze hebben fantastische dingen gezien, maar ze bleven maar klagen. En God heeft hen daarvoor ook gestraft. Meerdere malen. Meerdere malen heeft hij de grond opengespleten en de klagers vielen erin. Meerdere malen heeft God andere plagen gestuurd naar het volk toe. Maar hun hart was hard. Hun hart was hard. Het is één ding om te klagen. Maar de manier waarop je klaagt is heel belangrijk voor God. De manier waarop je God tot God komt is heel belangrijk. Ik kan niet zomaar zeggen wat zij zei. Als ze het op een andere manier hadden gezet, had God misschien nog genade met hun gehad en hun noden in hun noden voorzien. Ze hadden kunnen zeggen, Heer, wij danken u voor al deze manna en het water. Oh, u bent zo goed, Heer. Maar we spenderen u hier al jaren en jaren in deze stoffige woestijn. Wat trouwens onze eigen schuld is, Heer. Want wij hadden meer geloof moeten hebben in jou. Maar als u zo genadevol zou willen zijn voor onze kinderen, om ons te voorzien in dit en dat, dan had God gezegd, oké, mijn kinderen, ik zie dat je komt op een nederige manier. Amen. En dat je vertrouwen en geloof hebt in mij. Hier is het. Maar nee, ze kwamen steeds op een arrogante manier. Klagen en ongeduldig zijn. Waren ze niet vergeten de lessen die ze voorheen hadden getrokken uit Gods wraak en Gods toorn? Oké, je zit in de woestijn, je hebt het zwaar. Maar om dan die verwijten te gaan slingen naar God en naar Mozes door te zeggen, we hebben geen brood en geen water, terwijl ze wel brood en wel water hadden, is een directe affront in de voorzienigheid van onze goede Heer. Ze hadden het op een andere manier kenbaar kunnen maken aan Mozes en God, maar ze blijven maar klagen over het feit dat God hun heeft weggehaald uit een land van slavernij. Is dat niet vreemd? Eerst werden ze misbruikt door de farao. En ze riepen uit tot God en ze zei: bevrijd ons, want hun kinderen werden slaven van de Egyptenaren. Hun kinderen werden vermoord door de Egyptenaren. Weet je nog het verhaal van Mozes? Mozes die kon ontsnappen. Al die kinderen, de eerstgeborenen, of ik weet al niet meer hoe oud, ze moesten eraan. En ze begonnen uit te roepen. En nu zitten ze ineens te zeggen: haal, waarom heb je ons uit Egypte? Waarom? Omdat je het hebt gevraagd. Omdat je aan het uitroepen was, omdat ik zag dat je behandeld werd als slaven. En nu ga je ineens vragen waarom. Dat zijn vandaag de dag ook de mensen die terugkijken naar hun oude leven. En ze vragen: allee, waarom ben ik eigenlijk christen geworden? Wat heeft God eigenlijk gedaan voor mij? Ze zijn gezegend door God. Ze zijn een nieuwe schepping. God heeft hun zonde vergeven. Heeft hun leven op de rails gezet. Heeft hun lichaam, hun ziel en hun geest genezen. Maar bij de minste teleurstelling of de minste beproeving stellen ze alles in vraag. Worden ze ongeduldig en ondankbaar. En reageren ze op een arrogante manier. Ken je zo'n christenen? Wel, vandaag de dag, de mens is niet veel veranderd. Het hart bij de meesten blijft nog steeds hard. En ik bid, als je zo'n hart hebt, bid tot de Heer en vraag: Heer, verzacht mijn hart. Laat me op een nederige manier tot u komen. Voor God was de maat precies ook vol in dit geval. Amen. Hij stuurde, de Bijbel zegt, giftige slangen op hen af en ze werden gebeten en vele stierven. God was het degene die het toeliet dat giftige slangen in het kamp rondgingen en de mensen beten en mensen stierven van die giftige slangen. Kijk, als ik daar een parallel mag trekken, zonde, klagen ten opzichte van God is een teken van ongeloof. Amen. Ongeloof ten opzichte van het feit dat God inderdaad goed is. Wanneer je klaagt, dan geloof je niet dat God goed is en controle is en alles voor een bepaalde reden en alles uitwerkt met bepaalde redenen. En ik geloof dat niet. Ongeloof, klagen is ongeloof ten opzichte van het feit dat God trouw is. Hij zal voorzien in mijn nood. Hij zegt: kijk naar het koninkrijk van God eerst en al die andere dingen zullen u gegeven worden. Als je dat niet gelooft, ga je beginnen klagen en je ogen gefocust houden op hetgeen dat ik wil, ik nodig heb. Amen. Ongeloof ten opzichte van het feit dat hij onze redder is. Onze God, zegt God niet, is mijn arm niet lang genoeg om u te redden? Is mijn kracht niet groot genoeg om u van eender welke situatie een woord te voorzien, een bemoediging te voorzien, om u overeind te houden? Ben ik niet bij machten? Ja, hij is bij machten. Maar als je het niet gelooft, beginnen we te klagen. Hij is heilig, hij is rechtvaardig en het gevolg van zonde is de dood. Dat is het symboliek van de slangen die bijten. Ongeloof, halleluja, is de zonde die niet vergeven kan worden. Wanneer je gelooft dat Jezus niet je redder is, dan is er geen redder meer die jou nog kan redden. Want je gelooft er niet in hetgeen dat God heeft voorzien. En het is een giftige slang. Een giftige slang dat doorheen je leven gaat en je bijt. En als je er niets aan doet, sterf je. Heb je geen eeuwig leven, dan ben je dood. Het gevolg van de zonde is de dood. Maar de gave en het geschenk van God is eeuwig leven doorheen Jezus Christus. Halleluja. En dus, klagen ten opzichte van God is als een giftige slang. Het zal je bijten, het zal je doodbijten, je wordt er bitter van. Het gaat niets helpen aan je probleem. Amen. Het helpt God niet vooruit. Het helpt jou niet vooruit. Het helpt je situatie niet vooruit. Het is een vorm van ongeloof dat als een giftige slang in je kamp, in je leven zal beginnen te bijten. En als je er niets aan doet, zal je sterven. Amen. Maar dank de Heer. Dank de Heer. Halleluja. Dat Hij ons wakker doet schudden. Je ziet, we leven nu in een wereld, en ook een afvallige christelijke wereld, dat zit met een serieus slangenprobleem. Amen. Moesten wij onze spirituele bril opzetten om te zien wat God ziet en we zouden naar buiten gaan. En ik denk dat we overal slangen zien rondkruipen die door het gevolg van zonde en ongeloof ten opzichte van Gods wegen heel de aardbol en de mensen erop beginnen te verzieken.
Amen, want door ons eigen ongeloof en rebellie ten opzichte van Gods wegen mag Satan vandaag de dag allerlei onheil toebrengen in de levens van de schepping van God. Door onze eigen zonde, onze eigen foute beslissingen, onze bewuste beslissingen om tegen de wil van God in te gaan, ligt onze wereld nu in één grote puinhoop. Het is een slangenfestijn. En mensen kunnen niet veranderen. Ze kunnen niet veranderen zonder de kracht van Jezus Christus. Want alles wat in onze zondevolle natuur ligt, komt vroeg of laat naar boven. De Bijbel zegt, het vlees produceert vleeselijke dingen. De geest produceert geestelijke dingen. En alles wat in onze zondevolle natuur komt naar boven. Corruptie, elkaar bedriegen, elkaar bedreigen. Apathie voor degenen die het minder hebben, die het slecht hebben. Egoïsme, seksuele immoraliteit. De aardbol die naar de vaantjes gaat. En ga maar verder. De mens zonder God heeft er een zootje van gemaakt. Amen, kan je daarmee akkoord gaan? Als je hoeft maar het nieuws op te zetten. En in elke bevolkingsgroep, rijke en arme, zit er corruptie. Zit er mensen die alleen maar aan hun eigen denken en ze gaan over lijken om het beter te hebben. En we denken nu dat we in de westerse samenleving met technologie en de wijsheid van de medische wereld, dat we geavanceerd en op een moraal hoger niveau leven dan vroeger, dan de middeleeuwen. Hè. We hebben eerlijkheid en gelijkheid. En dat zijn onze heilige normen voortaan. En we denken nu dat we meer wetten hebben gemaakt, dat er meer orde is en meer controle is. Maar de waarheid is, de mens blijft bedriegen. Er blijft corruptie op elk niveau, op elk vlak en bij elke bevolkingsgroep. We zijn niet beter dan de mensen in Afrika die dit democratische rechtssysteem niet hebben. Oké, we leven beter op een hogere stand. Maar diep binnen hun hart is er nog steeds dezelfde corruptie naar zonde. Nog steeds dezelfde neiging om de dingen te doen die God niet plezieren. Amen. Daar moet je niet rijk voor zijn, moet je niet arm voor zijn. Dat is in de natuur en er is maar één remedie. En dat is geloven in wat Jezus heeft gedaan, dat aanvaarden, halleluja. En Hij zal je leven transformeren. Amen. En dus die slangen kruipen rond en ze bijten de mensen. En dat maakt mensen ziek. Zonde maakt mensen ziek. U ziek, de wereld is ziek. De aardbol is letterlijk ziek. Als je ziet, kijk, de aarde is klaar om ons mensen weg te spuwen. De natuur, denk ik, heeft er genoeg van dat we de aarde zo opbruiken en misbruiken. En het gevolg is orkanen en klimaatverschillen, temperatuurverschillen. Onze seizoenen zijn niet meer wat ze zijn geweest. Hè. Overal zijn er aardbevingen die komen en vulkaanuitbarstingen. En dat is God die de wereld begint wakker te schudden. En kijk wat een zootje dat je ervan aan het maken zijn. We dumpen alles naar Afrika toe. Al onze afval, al onze metaal, al onze olie. Dat is daar één rotzooi aan het worden. Dat is de mens die er een zootje van heeft gemaakt. En dus broeders en zusters, de Heer laat het allemaal begaan. Zodat er af en toe mensen zijn die wakker worden geschud. Die de bijt voelen van de slang. Die beseffen, we zijn ziek aan het worden. We zijn niet goed bezig. Halleluja. De Heer hoopt dat af en toe iemand wordt wakker geschud. En die naar de Heer komen zeggen, we hebben gezondigd. Dat is wat ze hebben gedaan. Amen. De Israëlieten, ze kwamen naar de Heer. Ze zagen, hé, er zijn hier verschillende mensen aan het sterven. We hebben gezondigd. En ze kwamen naar Mozes. En ze vroegen voor vergiffenis. Denk ik toch? Nee, ze vroegen niet voor vergiffenis. Eventjes teruggaan. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze. Want we hebben tot de Heer, we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat Hij ons van die slangen verlost. Mensen denken soms, wat een harde God dat die slangen zou sturen. Ik denk dat een ieder van ons al veel sneller die slangen had gestuurd. Moesten wij God zijn. Over al die jaren dat volk in die woestijn zat rond te dolen. En maar straf en weer niet. En maar straf. Ik denk dat we ze al sneller van aardbol hadden weggevaagd. Maar God hoeft zich niet te verantwoorden bij ons, bij wat Hij toelaat of niet toelaat. Hij is niemand rekenschap verschuldigd. Hij is heilig en rechtvaardig en doet alles naar zijn wijsheid en zijn heilige wil. Maar deze God, onze God, is barmhartig. En door de slangen te sturen, waren er die zich bekeerden. Door de calamiteit in de wereld zijn er mensen die zich bekeren, die berouw tonen, die beseffen dat ze een leegte hebben in hun ziel en dan op zoek gaan naar de enige die hun kan vullen en dat is de schepper en maker van hun ziel, de Heer Jezus. Halleluja. Kijk wat ze vroeg in vers 3. We hebben gezondigd, zei ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Nu, ik weet niet op welke manier ze dit vroegen, of ik ken niet de conditie van hun hart. Amen. Op welke manier ze het vroegen, maar ze vragen blijkbaar niet echt voor vergiffenis. Ze zeggen, ja, we hebben gezondigd. We zitten hier nu met de gebakken peren, met de slangenplaag. Alsjeblieft, vraag aan God of je die slangen eventjes wil wegsturen, want er zijn mensen die sterven. Met andere woorden, sorry, kan je alsjeblieft de straf wegnemen? Ik interpreteer het misschien verkeerd, hoor. Misschien kwamen ze op een andere manier. Maar dat is ook wel de reactie dat we krijgen van mensen die geconfronteerd worden met hun zondevolle. Oké, ik heb gezondigd, Heer. Sorry, kunnen we alsjeblieft mijn leven, alles wat ik verkeerd heb gedaan, ongedaan maken en zet me terug op de rails. Maar zo werkt het niet. We oogsten nog steeds hetgeen dat we zaaien in de wereld. En zonde heeft zijn gevolgen. Amen. Soms is het dat de Heer ingrijpt en de gevolgen van onze zonde ongedaan maakt. Het belangrijkste is voor Hem, als we tot Hem komen, zijn we rechtvaardig verklaard door het bloed van Jezus. Amen. Halleluja. Nu, God reageert niet op hun verzoek. Kijk even, vers 8. Hij verlost hen niet van de slangen. Hij doet de slangen niet weg. God reageert niet op een verzoek. Heer zei tegen hen, laat een slang maken en zet het op een staak, een koperen bronzen slang. Zet het op een staak en als je ernaar kijkt, dan zal je niet sterven, maar je zal nog steeds gebeten worden. Maar als je gebeten wordt en je kijkt naar die slang, je doet dus met andere woorden, je gelooft in wat ik zeg dat je moet doen, dan zal je leven. Amen. Wil je vergeving, dan moet het op mijn manier, zegt God. Ik ga je niet van de slangen verlossen. Amen. Maar ik ga wel een manier voor zorgen dat het effect van die slangen, eens dat ze u bijten, ongedaan maakt en je zal blijven leven. Halleluja. God gaat ons geen robotten maken van ons. Dat hij opeens heel onze wil gaat overroelen en ervoor zorgt dat we niet meer gaan zondigen. Nee, verleiding gaat er nog steeds komen in ons leven. De zonde staat daar nog steeds voor de deur. Maar prijs de Heer dat Hij iets heeft gedaan aan het effect van de zonde, namelijk de dood. Halleluja. Hij heeft ervoor gezorgd, broeders en zusters, dat als ik kijk naar het werk van Jezus Christus, ik vergiffenis ontvang. Halleluja. En daardoor niet hoef te sterven en in het graf te blijven zitten, maar eeuwig leven zal hebben. Niet alleen dat, Hij heeft de kracht van de zonde op zich genomen en zonde aan het kruis genageld. Dat ik eigenlijk nu niet meer hoef te zondigen als ik kijk naar wat Jezus heeft gedaan en geloof dat Hij het heeft gedaan voor mij. O, prijs de naam van de Heer Jezus. Halleluja. De slang op de staak die Hij liet maken herinnerde de mensen eraan aan hun rebellie, aan hun zonde. Maar het herinnert ook de mensen aan Gods vergevingsgezindheid. En als ze geloofden wat God zei, naar die staak blijven kijken, dan werden ze genezen en bleven ze leven. Waarom heeft God die slangen niet weggedaan? Want God had in het verleden al plagen gestuurd. God had in het verleden zijn volk al gestraft. En telkens als de straf ophield, dan gingen de mensen terug zondigen. Ze zondigden, God stuurt de straf. Oh, sorry Heer, doe het weg. God stopt de straf. Een beetje later beginnen ze weer te zonden. God zegt, nee, ik kan het niet meer doen. Ik kan die slangen laten blijven. Maar ik ga er wel voor zorgen. Als u gelooft in mij en je bent gebeten, kijk naar de staak. Kijk naar de staak. Dus constant werd ze eraan herinnerd. We zijn zondaars ten opzichte van God, maar God heeft een manier gemaakt zodat we niet hoeven te sterven. Prijs de naam van Jezus. Dank u, Jezus. Zij die geloofden wat God zei, doorheen Mozes, bleven in leven. Ze hadden ook kunnen zeggen van, zeg je God met zijn rare manieren, moet ik nu echt naar een ding gaan kijken en daardoor leven? Ik geloof daar niet in, zij stierven. Zelf vandaag de dag zegt Jezus aan het kruis, wat is dat nu voor iets? Een man die sterft, Wat kan dat nu doen voor mij? He? Gekruist, zo bloederig, zo afschuwelijk. Hoe kan dat nu iets voor mij betekenen? Ik geloof dat niet. Dan zal je sterven. Maar zij die geloven, God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd. Dat wie in hem gelooft zal eeuwig leven hebben. Amen. Wie in hem gelooft wat hij heeft gedaan. Jezus zei, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Jezus vergeleek hetgeen Mozes deed in de woestijn met hetgeen hij ging doen aan het kruis. Amen. De wereld wordt gebeten door slangen als resultaat van hun zonde. En het resultaat van de zonde is dood. Maar God verwijdert de effecten van de zonde, vandaag op aarde niet. Maar hij zorgt er wel voor dat de eeuwige effecten van de zonde zijn verwijderd als we kijken naar Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Het gaat niet om wat jij hebt gedaan. Oké, we zijn zondaars. Erken dat u een zondaar bent. Ja, maar eens dat je dat hebt erkend, kijk naar wat Jezus heeft gedaan. God zei niet, kijk naar de slangen, kijk naar de zonde, maar kijk naar wat ik heb gedaan. Halleluja. Als we tot God komen, oh Heer, ik ben toch een verschrikkelijke zonde. Jij bent een zonde, erken het, maar kijk nu wat ik heb gedaan. Blijf niet kijken naar je vroegere leven. Kijk niet kijken naar je zonde, maar hou je ogen gefocust op mij. Want als ik omhoog word gehoffen, halleluja, zal ik alle mensen tot mij trekken. En een ieder die gelooft in mij zal eeuwig leven hebben. Halleluja. Jezus heeft onze zonde en zonde in het algemeen aan het kruis genageld. Die slang hangt aan het kruis. Halleluja. Zonde. Wist je dat Jezus werd zonde omwille van ons? Hij die geen zonde heeft gekend, werd zonde. Hij heeft met andere woorden al de zonde van de mensheid getransfereerd gekregen op hem. En ik denk op dat moment dat hij uitroept, oh vader, vader, waarom heb je mij verlaten? Ik denk dat op dat moment alles naar Jezus werd getransformeerd. Onze verleden, onze huidige en onze toekomstige zonden werden naar hem getransfereerd. Halleluja. En dan zei hij, het is volbracht. Ik heb de prijs betaald met mijn dood. Maar dood was niet sterk genoeg om hem in het graf te houden. Halleluja. Hij kwam uit het graf. Hij kwam uit Hades, uit de hel. Halleluja. Waar hij 3 dagen en 3 nachten verbleef, zodat wij er niet naartoe hoeven te gaan. Halleluja. Zonder de opstanding van Jezus was de kracht van God niet kunnen geopenbaard worden. Was de Heilige Geest niet kunnen gegeven worden aan ons. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dat kon alleen maar, enkel en alleen, als Jezus God was. Als mens. Een gewone mens kon niet sterven voor onze zonde. Die had doodgebleven. Halleluja. Maar door de kracht van de Heilige Geest, amen, stond hij op uit het graf. Amen. Overwinnend de dood. Overwinnend de zonde. Zodat hij wat hij heeft gedaan kan geven aan zij die in hem geloven. Het gaat niet om wat jij hebt gedaan. Het gaat om wat hij heeft gedaan. En al diegenen die kijken naar dat kruis waar Jezus aan hangt. Halleluja. Naar het lege kruis. Dat is het symbool van de opstanding. Zullen worden gered. Als mijn ogen ergens anders op zijn, begin ik te klagen. Begin ik te twijfelen. Dan zinkt mijn geloof. Ik moet mijn ogen houden op hem. Op zijn woord. Op zijn werken voor mij. En hoe meer je kijkt naar hem, hoe beter je hem gaat leren kennen. Amen. Ik heb er verleden week over gepredikt. Het gaat niet om tradities. Over de werken die ik kan doen voor God. Maar het gaat over wie hij is. En dat wij hem beter leren kennen. Dat is het eeuwige leven. Dat moet de basis zijn van uw geloof. Dat moet de basis zijn. Jezus moet de basis zijn. Niet, ah, ik heb me bekeerd. Ik heb me gedoopt zoveel jaren geleden. Ik heb ooit een beslissing genomen. Ja, ja, ik heb sterk geloof. Het interesseert me allemaal niet wat jij hebt gedaan. Maar hoe ken je Jezus? Ken jij Jezus? Is dat de basis van uw geloof, uw relatie met hem? Ga je de woorden horen? Welkom, mijn getrouwe dienaar, in hetgeen dat ik heb voorbereid voor u. Of ga je de woorden horen van, ik ken u niet, weg van mij. Als je Jezus kent, zal hij je ook leren kennen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Het gaat niet om wat wij doen, het gaat om hem leren kennen. Dat moet de basis zijn van je geloof. Niet wat ik geloof, wat jij gelooft. wie hij is. Niet wat de kerk gelooft, niet wat andere mensen zeggen over hem. Jouw relatie met hem, jouw kennis over hem, doorheen zijn geest is de basis. Nu, het is goed dat je denkt dat je de waarheid kent of denkt te kennen. Maar wat is de waarheid? Wat is de waarheid? Is het een set van regeltjes? Een set van geloofsovertuiging die je herkent? Oh, de eindtijd geloof ik dit en de Heer komt dan en dan terug. Ah, qua redding geloof ik dit en dat en dat. En je begint allemaal bijbelversen op te noemen die je goed van buiten hebt. En dat is goed. Maar broeders en zusters, Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Halleluja. De waarheid is hem leren kennen in al zijn glorie. En je kan hem leren kennen door zijn geest te ontvangen. Als je zijn geest ontvangt, dan ontvang je Jezus. Dan begin je hem leren te kennen. En zijn geest, zegt de Bijbel, zal je leiden in alle dingen die waar zijn. In alle dingen naar de waarheid. Als je de geest hebt, dan heb je geen leraar meer nodig. Amen. Die je zegt van dit en dat is waarheid. Amen. De Bijbel zegt, iedereen van jullie heeft diezelfde zalving ontvangen. Waardoor we niet meer op zoek moeten gaan naar leraren die zeggen van dit is de weg, dit is de weg. Maar als je de Heilige Geest hebt, kan je voor jezelf uitmaken en beginnen te bidden tot de Heer. Wat is de waarheid? Heer, openbaar het op mij. Halleluja. Hij zal je het woord van God openbaren, de Geest. Amen. De waarheid, de liefde zit in een persoon, Jezus Christus. Je moet van hem houden. Wel, moed is weer een moeilijke vraag. Je kan niet van hem houden zonder dat hij zijn liefde tot jou heeft geopenbaard. Zoals zuster Edith heeft gezegd, de agape-liefde. Openbaar uzelf met uw agape-liefde. Agape-liefde is de goddelijke liefde. Wat wij voor elkaar hebben is meestal filio-liefde, broederlijke liefde. Agape-liefde gaat verder. Lees maar in 1 Korinthe hoofdstuk 11 wat agape-liefde inhoudt. Dat onthoudt niet wat je verkeerd hebt gedaan ten opzichte van elkander. Daar houdt geen lijstjes bij, dat is niet jaloers. Dat is een heleboel lijstjes. Je denkt van wow, zo'n liefde, dat kan ik niet. Nee, dat kan je ook niet. Dat is wel de liefde die Jezus heeft getoond aan ons. En alleen een openbaring van zijn liefde voor mij maakt dat ik in staat ben om diezelfde liefde te reflecteren naar anderen. Maar als ik hem niet ken en zijn liefde niet ken, dan kan ik die liefde niet tonen aan andere mensen. Want dan ben ik zo egoïstisch als maar iets en denk ik alleen maar aan mezelf. Maar hoe meer we hem leren kennen, hoe meer dat je gaat gegrond worden in die liefde. In die waarheid. Amen. Als je Jezus leert kennen, ga je minder angst kennen in je leven. Je hoeft niet meer te vertrouwen en te leunen op mensen. Amen. Je zal beseffen dat zij, de mensen dus, maar zoveel kunnen doen. Maar je gaat beseffen, Jezus is daar altijd voor je en naast je. Als je Jezus leert kennen, zal je niet meer zo snel naar de telefoon lopen en vragen aan je broeder of zuster of aan je voorganger om een woord van bemoediging te geven. Je gaat gewoon zelf op je knieën en vraagt aan de Heer om een woord van bemoediging. Amen. Als je Jezus beter leert kennen, halleluja. Dan gaan je angsten stilaan maar zeven. Want perfecte liefde drijft uit elke vorm van angst. Dat betekent niet dat we nu allemaal alleen onze wandel met de Heer moeten afleggen. Ik wil daar niet zeggen van, oh, je moet niemand meer opbellen. Hè. Trek je plan, zie maar dat je tot de Heer zelf wil. Nee. Dat wil ik niet zeggen. Natuurlijk niet. We hebben elkaar nodig om elkaar te brengen tot een volwassenheid in Christus. Maar eens dat we volwassen zijn, zijn we geen kinderen meer. En doen we geen kinderlijke dingen meer. En kunnen we zelf verder gaan met de Heer. En kunnen elkaar leren bemoedigen. Amen, eens dat je volwassen bent. Prijs de naam van Jezus. Nogmaals, hem leren kennen zal je weerhouden van een religie en een traditie. God is geen traditie. God wil geen religie. God wil een relatie. En de mens is zeer goed, heel goed, in het maken van religies. Ongelooflijk goed. Want religie betekent, dat kan ik controleren. Ik maak mijn eigen regeltjes. Amen, mijn eigen wetten, mijn eigen filosofie, eigenlijk mijn eigen God. Amen. En dan kan ik dat controleren. Dat is zo in de christelijke wereld ook. Er zijn vele tradities, christelijke tradities, die niet van God zijn. Er zijn er vele die lijken bijbels te zijn, maar ze zijn ver verwijderd van de heilige God. Het is niet omdat een iemand, een predikant, predikt over Jezus, dat ze echt Jezus kennen. Het is niet omdat het een vorm van goddelijkheid hebben, dat ze ook de kracht ervan bezitten. Het is niet omdat het christelijk klinkt, of muziek heeft dat ze christelijk noemen, dat ze ook de vruchten daarvan beginnen te dragen. Kijk wat de Joden uiteindelijk hebben gedaan, broeders en zusters. Ik vroeg ook aan je naar 2 Koningen, hoofdstuk 18. God had hun die staak gegeven met die koperen slang, nietwaar? En ze moesten daar naar kijken, dat is alles. Naar kijken. Geloof dat je genezen wordt, en ze werden genezen. Dat is alles, maar wat doet de mens? Ze maakt er weer een traditie van. Ze gaan er een religie van maken. Ze gaan van dat object, ze gaan dat idoliseren, hoe zeg je dat? Ze gaan dat verafgoden. Dat is wat mensen doen ook vandaag. We moeten iets tastbaar hebben, we moeten iets bruikbaar hebben. We moeten een kruisje rond onze nek hebben, of ik voel me niet goed. Ik moet iets in mijn auto hebben, een sint dit of een sint dat. En dan zullen er geen slechte dingen mij overkomen. Ik moet minstens drie keer mijn knieën buigen voor ik ga slaan. Of God gaat niet plezierig zijn. Weet ik veel welke traditie dat je hebt, of een dwang dat je denkt van dat je moet doen. Of God gaat geen rust geven. Pas op, je zal ervan verschieten, de dingen die mensen denken over God, die totaal niet waar zijn. Hè? Er zijn mensen die bandjes rond hun kinderen geven, christelijke mensen, die denken dat het de geesten weghoudt. En allerlei van die rare hekserijtoestanden. Ja? Mensen die denken dat ze een profeet in hun huis laten komen en een gebedje doen, dat ze dan voor altijd zullen gezegend worden en dat er geen duivels in hun huis zullen komen, terwijl dat ze eigenlijk gewoon karnaal vleeselijk leven de rest van de week. God is geen traditioneel object. 2 Koningen, hoofdstuk 18, vers 2. En dus jaren zitten ze daar met die staak en die koperen slang, hè, die Israëlieten. En natuurlijk één generatie sterft. En die generatie die dat bevel had gekregen van de Heer, die wisten goed genoeg waarvoor dat dient. Een andere generatie die volgt, die nam het misschien niet meer zo nauw. En ze wisten misschien niet meer goed waarom deze stok met die slang diende. Maar ze wisten wel dat het kracht had. Dat mensen genezen. 2 Koningen, hoofdstuk 2. 2 Koningen 18, sorry. 18, vers 2 tot en met 4 in de Grootnieuwsbijbel. Dit is honderden jaren later. En die bronzen slang was er nog steeds. Nu, ik denk dat ding, die bronzen slang, tijdelijk was. Dat was voor die slang. Die plaag ging niet eeuwig duren. Amen. Dat was voor die tijd dat die slangenplaag daar was. Maar natuurlijk, mensen houden van reliquieën en dingen, hè, bijhouden. En dus zoveel jaar later, het was 25 jaar toen hij aan de macht kwam en hij regeerde. 29 jaar in Jeruzalem. Dit is honderden jaar later. Honderden. Hè. Zijn moeder heet Ab en zijn moeder van vers 3. Hij deed wat de Heer van hem vroeg. In alles, dat is de nieuwe koning. Hè. In alles volgde hij het voorbeeld van zijn voorvader David. Hij was het die de offerhoogten opruimde, de opgerichte stenen aan stukken sloeg en de heilige palen omhakte. Ook sloeg hij de bronzen slangstuk die door Mozes gemaakt was. Want tot dan toe hadden de Israëlieten voor deze slang, die Nehushtan werd genoemd, altijd wierook gebrand. Dit was honderden jaren later en uiteindelijk was er een koning, ik ben zijn naam vergeten. Als je een beetje ervoor of erachter leest, gaat hij zijn naam wel vinden. Maar er was een koning die alles deed wat de Heer van hem verlangde. En hij sloeg die heilige palen. Die opgerichte stenen waren allemaal voor verafgoding. En ook die bronzen slang die door Mozes gemaakt was. Ergens had iemand het idee gevonden om die slang ergens een plaatsje te geven. En we gaan daar wierook verbranden, mannen. Want dat geneest. Als we daar ons naartoe richten en je bent gebeten door een slang of je hebt iets meegemaakt, dan zal je genezen. En het werd dus een verafgoding. Een god waar ze wierook branden voor goed geluk, voor te genezen. Niet langer keken ze ernaar en geloofden ze het woord van de Heer, maar ze voegden dingen toe. Heer, zij kijken er alleen naar, zij zijn al wierook aan het branden. Amen. Dat is wat de mensen doen. We voegen dingen toe aan het woord van God. Het kan toch niet zo simpel zijn als alleen maar geloven dat Jezus sterft, is gestorven voor mij. Dat kan toch niet zo simpel zijn. Ik moet toch ook iets toevoegen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Zeg het mij. Wat moet ik doen? Hetzelfde vandaag. We voegen dingen toe aan het werk van de Heer. Alsof zijn werk niet genoeg is. Alsof we Jezus een handje moeten gaan helpen om ons te vergeven. Ja, Jezus, ik geloof niet, ik ben slechter geweest. Ja, je hebt me vergeven, maar ik moet toch nog dingen doen. En zo zie je mensen rondlopen met allerlei kruisen rond hun nek die naar de kerk komen als een traditie. Want anders voelen ze niet goed, maar voor de rest van de week praten ze niet met God. Er zijn mensen die goede werken willen beginnen te doen, die missionaris willen zijn om hun verleden ergens goed te keuren en hun slecht gevoel dat ze hebben eigenlijk te rechtvaardigen. Maar Jezus zei, ik moet worden omhoog worden gehoffen en zij die mij geloven, zullen eeuwig leven ontvangen. Amen. That's it. Hij heeft het gedaan voor mij. En dat geeft mij rust. Ik weet niet wat dat voor jou brengt. Maar voor mij brengt dat rust. Weten, hij heeft gezegd het is volbracht. En ik moet er maar naar kijken. Ik moet het geloven. En vanuit dat geloof zal God mij beginnen te werken. In mij zal hij beginnen te transformeren. Mijn denken en mijn doen. En ik zal nooit meer dezelfde zijn. Maar niet andersom. Ik ga mij veranderen en dan gaat God mij lief hebben. God heeft jou lief gehad. Hij heeft laten zien aan het kruis. Geloof het, kijk ernaar. Kijk ernaar, aanvaard het en je zal genezen worden. Kom allemaal eens staan. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Heb je een paar slangenbeten gekregen de laatste tijd? Amen. Kijk naar het kruis. Amen. Heb je tegen de wil van God gehandeld? Heb je gezondigd? Kijk naar het kruis. Kijk naar Jezus. Hij heeft het volbracht. Vergiffenis is daar te vinden. Hij is daar.